Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin proponent Van der Voet uit Veenendaal zal voorgaan. Voor het votum zal de heer Van der Voet een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 57, vers 2 uit de bundel Weerklank. Ik roep tot God, de heerser van het heelal, de Heere die voor mij voleinden zal. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Ik heb nu eerst een mededeling voor u van overlijden. Gisteren op 2 februari overleed op de leeftijd van 90 jaar Jordaan van Ingen. Hij woonde aan de Elzenstraat 11. Aanstaande woensdagmiddag om 5 uur zal de afscheidsdienst worden gehouden in crematorium De Linge te Tiel. Daarna is er van 6 uur tot 6:45 gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. We bevelen de rouwdragende familie in uw voorbeden en meeleven aan. Wij zingen nu Psalm 147, vers 2. Psalm 147, vers 2. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Wij gaan nu samen zingen Psalm 111, vers 1 en 2. 111, vers 1 en 2. Wij gaan nu naar de 10 geboden luisteren en de samenvatting daarvan die we vinden bij de profeet Micha. En we zingen daarna Psalm 40 vers 8. Psalm 40 vers 8. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. De samenvatting die Micha geeft bestaat ook uit 2 delen. God en de naaste, alleen is het bij Micha omgedraaid. Eerst noemt hij de naaste en dan noemt hij God. Hoor maar, Micha 6 vers 8. Hij heeft u bekendgemaakt, God zelf, mens, wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niets anders dan recht te doen en goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Wij gaan nu samen bidden. Heere God, dank u hartelijk dat wij vanmorgen in de kerk kunnen zijn of deze dienst thuis mee kunnen beleven. We danken u dat we hier zijn, ouderen, jongeren, kinderen. En we bidden u dat we een goede dienst mogen ontvangen. Dat we hier niet voor niets bijeengekomen zijn, maar dat dit een hoogtepunt mag zijn. We weten het, het is elke week weer en elke zondag weer kunnen we 2 keer in de kerk zijn. Maar elke keer weer mogen we met verwachting hier samenkomen, want het is toch een feest als wij uw stem mogen horen en u mogen ontmoeten. En dan zal het er nu niet anders aan toegaan dan in andere kerkdiensten, maar ook nu wil uw Heilige Geest zijn werk doen en ons in onze harten raken. En we bidden dat we dat ook zullen beleven Niet alleen horen met onze oren, maar ook mogen aannemen in onze harten. Heer onze God, we danken u dat u onszelf zo deze gelegenheid geeft, want alle dagen zijn hetzelfde. Alle dagen zijn gevuld met onze eigen bezigheden en heel vaak is dat ons werk of onze studie. En dwars door al die bezigheden heen gaat ons feest vieren, de mooie dingen die we meemaken, maar gaat ook ons zorgen, de moeilijke dingen die we meemaken. En dat gaat maar door, elke dag opnieuw. En dan zet u ons nu toch even stil om ons op u te richten, zodat we het weer aankunnen in de nieuwe week. Want dat hebben we nodig. We hebben gezongen dat wij uw naam loven, omdat u onze goede God bent. En omdat we weten dat u zelfs onze goede God bent als wij het moeilijk hebben. Want u bent niet alleen de God van voorspoed, maar u bent er ook in onze tegenspoed. En ook dat mogen wij hier weer horen, zodat we de moed niet laten zakken in het leven. We zijn hier ook bijeen om u te dank te zeggen voor alles wat wij in de afgelopen dagen ontvangen hebben. Dat was veel en het was ook heel veel van het goede. We danken u hartelijk, want we verdienen het niet, want we weten het bij andere mensen of dat nou dichtbij is of ver weg, kan het leven totaal anders verlopen. We danken u voor alle kleine en grote zegeningen. Maar we danken u inderdaad dus ook dat u erbij was als we in de afgelopen dagen verdriet hadden of ons eenzaam voelden. U liep niet weg. U zei niet, nu ben je een te moeilijk geval voor mij geworden, maar u was erbij. En we danken u dat we in dat vertrouwen ook weer verder mogen gaan met u. We danken u dat u ook voor de kinderen gezorgd hebt, op school en thuis, dat ook zij het misschien wel eens moeilijk hebben, maar toch ook vooral plezier mogen beleven in het leven, thuis en op school en met de vriendjes. En we bidden u dat ook de kinderen, juist als ze het misschien even moeilijk vinden, hun hart bij u mogen uitstorten. Heer in de hemel, we danken u dat de Bijbel weer open gaat. Bidden dat we u mogen ontmoeten daarin, dat onze zonden niet in de weg staan. Vergeeft u ons alstublieft om Jezus wil. En laten wij tot een ontmoeting mogen komen die gestempeld wordt door uw genadige omzien naar ons. Hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Wij gaan uit de Bijbel lezen. Twee stukjes. Matteüs 8 en Markus 6. En dat zijn twee gebeurtenissen in het evangelie die niets met elkaar te maken hebben. Matteüs 8, de Romeinse hoofdman. En Markus 6, Jezus in Nazareth. Die hebben dus niets met elkaar te maken, maar er staan twee uitdrukkingen in die precies hetzelfde zijn. En als u nou meeleest, dan moet u eens kijken of u dat eruit vist. Want daar gaat de preek over. Over de enige woorden die in die twee stukjes hetzelfde zijn. Matteüs 8, vers 5 tot 13. De hoofdman in Capernaum. Toen Jezus Capernaum binnengegaan was, kwam er een hoofdman over 100 naar hem toe, die hem smeekte: Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. En Jezus zei tegen hem: ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een: ga en hij gaat, en tegen de ander: kom en hij komt, en tegen mijn slaaf: doe dat en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tegen hen die hem volgden: voorwaar, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Maar ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en ze zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. En Jezus zei tegen de hoofdman: ga heen en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment. En dan Marcus 6, vers 1 tot 6. En hij, dat is de Heer Jezus, ging vandaar weg en kwam in zijn vaderstad en zijn discipelen volgden hem, dus in Nazareth. En toen het Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te onderwijzen en velen die luisterden, stonden er versteld van en zeiden: waar heeft deze die dingen vandaan en wat is dit voor wijsheid die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen gebeuren? Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozes en van Judas en Simon? En zijn zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tegen hen: een profeet is niet ongeëerd behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. En hij kon daar geen kracht doen, maar hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. En hij trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er onderwijs. Nou, hebben u het gehoord wat dezelfde woorden waren in die twee schriftlezingen? Dat waren de woorden dat Jezus zich verwonderde. Bij die Romein, toen Jezus dit hoorde, hij hoorde die Romein zijn getuigenis geven, verwonderde hij zich. En bij Capernaum, vers 6, en hij verwonderde zich. Maar er is wel een groot verschil bij die Romein verwonderde Jezus zich over het geloof en in Nazareth verwonderde Jezus zich over het ongeloof. Daar gaan we over nadenken in de preek. En wij zingen nog, voorafgaand aan de preek, Psalm 145, vers 4 en 5. 145, 4 en 5. Na de preek zingen we uit Weerklank, lied 56, vers 1 en 4. Dat staat dus in de weekbrief. Lied 56, 1 en 4. En hij verwonderde zich. Daar gaan we over nadenken. Nou, ik begin maar met de kinderen. Jullie zijn, denk ik, wel eens verrast. Ja, dat je... ik ga nu fantaseren. Dan denk je, ik ga mijn kamer eens opruimen. En dan loop je de trap op en je gaat naar je kamer en dan heeft je moeder alles al opgeruimd. Dat stond toch een verrassing. Geweldig. Of je bent verrast op school, ja. Je wordt uitgenodigd op een verjaardagsfeestje van iemand met wie je eigenlijk helemaal niet zoveel contact hebt. Laat staan dat je dacht dat je welkom was bij die klasgenoot. En dan word je zomaar uitgenodigd voor het verjaardagsfeest. Dat is toch leuk? Dat is nou een leuke verrassing. En dat hebben jullie en u als volwassenen natuurlijk ook. Dat je af en toe denkt, hé, dat is leuk. Die en die heeft aan mij gedacht. Of die en die komt bij mij langs. Of misschien zit je even thuis omdat je ziek bent of om een andere reden. Dat er ineens iemand contact met je opneemt met wie je al lange tijd geen contact hebt gehad. En die dan met je mee wil leven. En dan denk je, wat leuk dat die persoon aan mij denkt. Dat is nog eens een verrassing. Het kan natuurlijk ook andersom, hè. Dan loop je de trap op. Je denkt, ik ga heerlijk mijn huiswerk doen. Zo denken jullie. En dan kom je je kamer in en dan is er toch nog een puinhoop. Want je moeder heeft niks opgeruimd. Ja, dat is dan ook een verrassing. Maar dat is dan een pijnlijke verrassing. En het zou zomaar kunnen dat je denkt, ik word uitgenodigd voor dat feestje. Maar je wordt helemaal niet uitgenodigd. En je denkt, nou ik wacht nog een dag. Ik begin er niet zelf over. Maar nee hoor, dat feest dat is er. Maar jij mag er niet bij zijn. Dat is dan een pijnlijke verrassing. Of u zit thuis en u verwacht meeleven, zullen we zeggen, van een broer of zus. En u hoort niks van die broer of zus. Terwijl je toch wel moet weten dat u bijvoorbeeld ziek thuis zit. En dan denkt u, een klein beetje hartelijkheid mag toch wel, maar die hartelijkheid die komt niet. En dan bent u dus pijnlijk verrast. Ja, zo is het leven. Je kunt blij verrast zijn, maar je kunt ook pijnlijk verrast zijn, omdat mensen je teleurstellen. Nou, in het evangelie zijn de mensen die voor het eerst, of misschien al voor de tweede of de derde keer, de Heer Jezus meemaken, als ze hem horen spreken, of als ze zien dat hij zieke mensen beter maakt of demonen uitwerpt. Dat wordt meer dan eens gezegd dat de mensen volstrekt verrast zijn. Ja, daar gebruikt dan de Bijbel het woord verwonderd voor. Ze zijn verwonderd. Ze zijn verbaasd. Verrast. Van wat gebeurt hier nou toch? Of wat horen wij hier? Van die inwoners van Nazareth wordt dat dus ook gezegd, dat ze zo reageren. Ze zijn helemaal perplex. Dit hadden ze nooit gedacht. Wat is dit nou toch? Nou, zo wordt meer dan eens van de mensen gezegd dat ze reageren op Jezus. Verrast dat hij zo anders is dan de schriftgeleerden. En zo kunnen we dat ons ook helemaal voorstellen. Je zal dat maar meemaken. Iemand die met zoveel gezag spreekt en deze wonderen en tekenen doet, dat leidt tot grote verrassing bij de mensen. Maar nou staat er twee keer in het evangelie dat Jezus verrast was. Dus net andersom. Dat de mensen ook wel verrast waren over hem, maar dat Jezus ook verrast was over de reactie van de mensen op hem. Twee keer. En die hebben we gelezen. En die twee keren dat Jezus verrast was over de reactie van de mensen op zijn optreden, die zijn precies het tegenovergestelde. De ene keer is de Heer Jezus blij verrast, en de andere keer is de Heer Jezus pijnlijk verrast. Verwonderd, verbaasd. He, dus dan heeft ook Jezus iets van: wat gebeurt hier? Dit maak ik nooit mee. Hè? De verrassing. Blij verrast en pijnlijk verrast. Nou, die blijde verrassing, die zit in dat verhaal van die centurio. Die Romeinse hoofdman. Dat was in Capernaum. Dat de Heer Jezus daar loopt met zijn discipelen en spreekt met de mensen. En dan komt er een Romeinse hoofdman, dus een officier, komt naar hem toe, die hem aanspreekt. Nou, daar denken wij niet over na natuurlijk, maar dat was geen echte Romein, want de Heer Jezus kon hem verstaan, hè? Hij kon zich verstaanbaar maken. De meeste Romeinse soldaten waren helemaal geen Romeinen, maar het waren mensen uit de bevolkingsgroepen waar de Romeinen overheersten, die dan dienst genomen hadden in het leger van de Romeinen. En er waren maar een paar echte Romeinen. En die zaten in Jeruzalem, bij de burcht Antonia. Dus dit zal een of andere Syriër geweest zijn, die in dienst van de Romeinen was. Maar hij was een heiden. Hij had niks met de God van Israël. Of misschien was hij dan wel belangstellend, geen idee. Maar hij was een heiden. Niet met God opgevoed. En die komt naar Jezus, want hij is in nood. En hij is een hele goede hoofdman. Hij komt niet eens voor zichzelf, hij komt voor zijn knecht. Want een van zijn ondergeschikten, die is ernstig ziek, verlamd en heeft veel pijn. En dan vraagt hij of Jezus die man, of die hem wil helpen. En dan zegt Jezus: dat wil ik, ik kom eraan. En dan is die Romeinse hoofdman verbaasd dat Jezus zo nederig reageert, dat hij als het ware als een soort knechtje van de hoofdman eraan gaat komen. En dan denkt die hoofdman: nee, dat hoeft van mij helemaal niet. Hij hoeft niet als een soort dienaar naar mij om te zien, want ik vertrouw hem dat hij de meester is, dat hij met gezag kan spreken. Want zegt hij dan tegen de Heer Jezus: het hoeft helemaal niet dat u komt, want het is toch wel genoeg als u alleen maar spreekt, want als ik iets zeg, dan gebeurt het ook. Want ik heb 100 mensen onder mij en die doen dat wat ik zeg. En als mijn baas tegen mij iets zegt, dan doe ik ook wat. Dus ik vertrouw u helemaal als u spreekt dat het goed komt. U hoeft niet in mijn huis te komen. Het zou ook het huis van een heiden zijn. U hoeft niet bij mij te komen. Spreek slechts één woord en mijn knecht zal gezond zijn. En als die heiden zo tegen de Heer Jezus spreekt, dan is hij verwonderd. En dan zegt hij dat ook tegen de discipelen: zo'n groot geloof heb ik in Israël nog niet gevonden. Deze heidense hoofdman, die heeft meer vertrouwen in mij dan mijn volksgenoten. Zo'n groot geloof. Wat een wonder. Verbazingwekkend. Jezus is blij verrast. Nou, dat Jezus zo'n groot geloof in Israël niet vindt, dat wordt bijvoorbeeld wel duidelijk in dat tweede verhaal. Als hij in Nazareth komt en daar naar de synagoge gaat op de Sabbat, en als een Joodse mannen mogen dan de boekrol naar voren brengen en er iets bij vertellen. En dan vertelt, doet Jezus dat en dan vertelt hij daar iets bij. En dan reageren de mensen. Ja, de mensen in Nazareth, die zijn, ja, wij gebruiken daar tegenwoordig als het woord ontregeld voor. Die zijn helemaal ontregeld, die weten niet. Die weten hier nou geen raad mee. Dat is hun reactie. Verrast, verbaasd, geërgerd. Ze snappen niet wat hier aan de hand is. En heel veel mensen snappen dat niet. Dus het is niet zomaar één of twee die zeggen wat is hier aan de hand. Nee, de massa van de aanwezigen, die snapt niet wat Jezus daar staat te vertellen. En ze snappen niet wat Jezus doet of gedaan heeft. En dan spreken ze elkaar daarop aan. Van, begrijp jij wat die man daar wil vertellen? Snap jij die praatjes van hem? Weet jij deze, die of die daar? Dus vanuit de hoogte kijken ze op dat mannetje daar neer. Dat daar nu vooraan staat in de synagoge. En weten jullie waar hij dit vandaan haalt? Is dit van God? Of heeft hij dit van mensen? Of heeft hij dit zomaar zelf bedacht allemaal? Komt dat uit hemzelf? Voor wie is dat toch? En zo buitelen hun gevoelens van ergernis over elkaar heen. Wie is dat toch? Ja, dat weten we wel. Want Maria, zijn moeder, die kennen jullie toch wel. Ja, Maria, ja, zijn broers ook. En zijn zussen, die zijn hier ook in Nazareth gebleven. Ja, we weten heel goed wie het is die timmerman. Die timmerman, ja, hij is het, staat hij daar? Nou, en zo zijn ze met elkaar bezig, daar in Nazareth. En ze kunnen er niet omheen dat hij bepaalde krachten heeft. En ook bepaalde krachten toont. Maar ze zijn daar niet blij verwonderd over, maar geërgerd en ze nemen aanstoot aan Jezus. En wie is dit wel? Wat een verbeelding. Ja, en bij de andere evangelisten staat ook dat ze Jezus wegwerken uit de synagoge. En dan zegt Jezus nog, ja, weten jullie wat er nu gebeurt? Weet je wat er nu hier gebeurt? Dat jullie mijn stem niet willen horen, dat is het met de profeet ook altijd geweest. Want een profeet die werd overal geëerd, behalve bij zijn eigen mensen. En dat herhaalt zich dus nu ook hier onder jullie en onder ons. Dus Jezus die benoemt hier zijn eigen eenzaamheid. Want als Jezus de wil van God doet, dan zal die dus ook daarin een eenzame weg gaan. Hè? Want dat, ja, ik hoef niet het hele evangelie te vertellen, maar uiteindelijk, aan het einde van het evangelie, neemt iedereen afstand van hem en ergert zich iedereen aan die man aan het kruis. Want dat is de weg die Jezus gaat van verlaten en verstoten worden. En toch, al weet hij dat dit zijn weg is en dat dit de weg van de profeet is, het raakt hem en hij is verwonderd. En dat zegt hij dan ook, pijnlijk verrast. Zo'n ongeloof, dat vindt hij ook weer nergens. Zoals hij blij verrast was over het geloof van die Romein, zo is hij pijnlijk verrast over het ongeloof van de mensen met wie hij altijd heeft opgetrokken in Nazareth. Nou, wij zijn hier bijeengekomen in Jezus' naam. Ja, toch? Dat is de samenkomst van christelijke gemeente. Wij geloven dat de Heer Jezus hier aanwezig is, door de geest. Dus wij geloven dat de Heer Jezus ons ziet, toch? Ons aankijkt, als het ware, vanmorgen. En dan heb ik een leuke vraag. Is Jezus dan verrast over ons? als hij ons aankijkt? Ja, hij kijkt die Romeinen aan en die mensen daar, de discipelen. En hij kijkt die inwoners van Nazareth aan. En dat doet wat met Jezus. Hij is verwonderd. En als nou de Heer Jezus hier in Ochten is, is hij dan ook verwonderd? Maar ja, waarover dan? Nou ja, dat weet ik dus niet. Is hij verwonderd over u en uw geloof? Uw geloof? Dat de Heer Jezus nu zegt, ik heb het wel gezien hoor, deze week. Toen je je knieën boog en je aan mij overgaf. De mensen weten het niet, maar ik heb het gezien. En ik ben blij verwonderd over je geloof. En het zou ook andersom kunnen. Dat de Heer Jezus ons aanziet en zegt, ja, jij hebt mij ook verrast deze week. Ik heb het gezien, ik heb het gehoord, dat had ik nooit gedacht van jou. Pijnlijk verrast. Kan, de Heer Jezus kijkt zo dus ook naar mensen, vol verwondering. Maar misschien moet ik ook een klein beetje dichter bij die Romein blijven en bij die mensen in Nazareth. Dat de Heer Jezus u aankijkt, mij aankijkt en zegt, elke keer als ik jou in de kerk zie zitten, dan ben ik blij verrast. Want je bent niet met mij opgegroeid, maar later tot geloof gekomen. En ik ben verwonderd over je trouw, dat jij mij zo trouw wil volgen. Terwijl je mij vroeger niet kende. Dat is toch fantastisch? Hè? Hier zitten misschien mensen die later tot geloof gekomen zijn. Dan is de Heer Jezus blij verwonderd over u, dat u hier bent. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat u hier nog bent. Ja, de mensen die al weg zijn, die zijn al weg. Maar dat u hier nog bent. Maar dat u als het ware de uitgang zoekt van de kerk. En dat het ongeloof groeit. En dat de Heer Jezus u aankijkt vanmorgen. Hé, waar ben jij mee bezig? Weet je dat jij mij pijnlijk verrast? Als jij de kerkdeur achter je dicht trekt, want je bent met mij opgegroeid. Van kinds af aan weet jij wie ik ben voor jou. En keer jij je dan van mij af? Ben jij daarmee bezig? Ben je die weg ingeslagen in je leven? Nou, als de Heer Jezus zo naar ons kijkt, dan is die pijnlijk verrast, want zo was het bij die mensen uit Nazareth, opgegroeid met Jezus. En ze moesten niets meer van hem hebben. Pijnlijk verrast. Wie begrijpen wij nou eigenlijk het beste? Die Romein of de inwoners van Nazareth? De inwoners van Nazareth. Wie begrijpen wij het beste? De Romein? Kijk, die Romein, die willen we begrijpen. Heel graag. Nou, dat zouden we bij wijze van spreken fantastisch vinden. Dat wij net zo onbevangen en vol vertrouwen in de Heer Jezus willen zijn. Bij hem willen horen. En willen weten, zelfs als er sprake is van ernstige ziekte in ons huis, of als er sprake is van andere tegenslag, wij vertrouwen hem volkomen. En één woord van Jezus is genoeg om ons gelukkig te maken en om ons te redden. Jezus, ons leven geven wij vol vertrouwen aan u. Zo zouden we het willen, als die Romein. Denk ik, hoop ik tenminste. Maar de praktijk is natuurlijk dat we vaak wat meer op die mensen van Nazareth lijken. En dat we iets hebben van, nou ja, zal het wel waar zijn? Klopt het wel? Nou, dan hoort u, we gaan zuchten. Hebben we daar nou wel zoveel aan zijn woorden? En de krachten die hij doet, ja, dat is altijd bij de overburen en nooit bij ons. En hoe moet dat nou? En dan zijn we een beetje aan het zuchten. En als Jezus dichtbij komt, houden we hem liever wat meer op afstand. Van nou ja, Hij kan ook wel soms beter uit ons dorp vertrekken, want dan kunnen we onze eigen gang gaan. Zo is vaak de praktijk in ons leven. Wat is nou het verschil tussen die Romein en de mensen van Nazareth? Nou, dat kunnen we heel mooi samenvatten. En dat is dus ook het verschil tussen geloof en ongeloof. De Romein die denkt klein van zichzelf en groot van Jezus. Moet die deur misschien dicht gedaan of niet? Dankjewel. Wat is het verschil tussen de Romein en de inwoners van Nazareth? En dat is eigenlijk een prachtige omschrijving van het verschil tussen geloof en ongeloof. Die Romein die denkt klein van zichzelf en groot van Jezus. En de mensen in Nazareth die denken groot van zichzelf en klein van Jezus. De Romein die plaatst zich als een kleine jongen onder het gezag van Jezus. En de Nazareners die blazen zichzelf op tot grote belangrijke mensen. En ze zeggen van Jezus, maar timmerman, maar gewone jongen, maar broertje van Jozes en al die andere mensen uit het gezin van Maria. Van wie denk jij klein en van wie denk jij groot? Wie klein van zichzelf denkt en groot van Jezus, die heeft vertrouwen in de Heiland. Want Hij is groot en ik ben klein. Maar wie groot van zichzelf denkt en klein van Jezus, die heeft wantrouwen tegenover Jezus. Want wat heb je aan Hem? En dat is precies dat ongeloof van de mensen in Nazareth. Ja. Dat is wel makkelijk praten misschien, want die hoofdman, die dacht natuurlijk klein van zichzelf en groot van Jezus, omdat die Jezus nodig had. Ja, als je Jezus nodig hebt, ja, dan moet je natuurlijk eerbiedig en vol ontzag en groot van Hem denken en klein van jezelf. En die mensen in Nazareth, ja, die hadden Jezus niet nodig. Ja, dus dan ook geen wonder dat ze zo over Hem dachten. Ja, maar dan zijn we toch bij de kern. Dan zijn we toch bij de kern uitgekomen. Namelijk, als je Jezus nodig hebt, dan moet je niet groot van jezelf denken, maar van Hem. En klein van jezelf. Maar jij hebt toch Jezus nodig. U hebt toch Jezus nodig, of niet? Denkt u dat u het kan redden zonder Hem? Dat is het evangelie dat tegen ons gezegd wordt. U hebt Jezus nodig voor uw redding, voor uw eeuwige behoud, voor moed en krachten in een moeizaam leven, wat we soms inderdaad zelf meemaken. U en jij en ik hebben Jezus nodig. Maar met die houding van de Nazareners vertrekt Jezus uit ons leven. Als wij Jezus nodig hebben en wij hebben Jezus nodig, dan is de enige gepaste houding die van die Romein. U bent groot en ik ben klein. Spreek slechts één woord. Wat denkt u? De Heer Jezus die treedt daar op in Galilea. En hij preekt daar. En hij doet daar tekenen en wonderen. Waarom die dat doet? Doet hij dat om de mensen te pesten? Nee, natuurlijk niet. Dat doet hij om ze de weg naar het behoud te wijzen. Om het koninkrijk van God te verkondigen. Dat er redding is voor zondaren die zich bekeren tot hem. Dat zijn woorden van behoud voor mensen die hem nodig hebben. En dat hebben we allemaal, maar de mensen in Nazareth, die denken van niet. Die denken dat ze het zonder hem wel zullen redden. Ik ben, de meesten van u zullen dat wel weten, ik ben docent op de Christelijke Hogeschool in Ede. Dus ik praat heel veel met studenten. En dat is prachtig. En dan heb ik nog wel eens studenten die hun twijfels aan mij vertellen. En dat zijn dan christelijk opgevoede jongelui die dan 20 zijn en in verwarring raken. En het niet meer weten en het ook niet meer snappen en de Bijbel niet meer begrijpen. En ze komen met hun twijfels dan. Nou, en dan, dan snap ik dat natuurlijk. Want ik heb ook twijfels, ik heb ook dingen die ik niet begrijp en ik snap. Nou ja, wij zijn allemaal hetzelfde. Dat snap ik echt wel, die twijfels. En tegelijkertijd, dat zeg ik eerlijk, tegelijkertijd snap ik er helemaal niks van. Ik snap er helemaal niks van. Je zal toch met Jezus opgegroeid zijn en dan aan hem gaan twijfelen. Je zal toch van kinds af aan gehoord hebben. In de kindernevendienst, op de zondagsschool, weet ik het waar, op de basisschool, thuis. Van kinds af aan gehoord hebben dat de Heer Jezus ook voor jou gestorven is. Voor jou behoud. En dan word je volwassen en dan begin je te twijfelen. En je schouders op te halen. En dan zeg je, ja, het zal wel. Wat stelt het eigenlijk voor? Ja, dan, dat is dus die mensen in Nazareth. Met Jezus opgegroeid. Zeg ja, timmerman. En zo zeggen die twijfelaars het dan ook, hè? Van ja, ja, wie was Jezus, zoon van God, kan dat wel? Was het niet gewoon een rabbi uit Nazareth, een zoon van Jozef en Maria, mooi verhaal van gemaakt in de Bijbel? Nou, en zo sluipt die twijfel binnen. Met, ja, dus hoe begrijpelijk ook, ik doe er helemaal niet vernederend, hoe zeg je, ik wil helemaal niemand laag neerzetten of zo, maar ik begrijp het niet. Heb je zoveel rijkdom ontvangen. Omdat je Jezus vanaf je jeugd gekend hebt. En dan zal je je dan van hem afkeren. Weet u wat er dan gebeurt? Dan word ik steeds groter. Ik met mijn twijfel zit op mijn twijfeltroon. En dan kijk ik naar beneden en dan zie ik daar een heel klein mannetje. Jezus stelt niks voor. Ik groot en hij klein. Ik met mijn grote vragen. En Jezus met zijn miserige antwoorden. Zo sta ik dan in het leven. Ik groot, hij klein. En dan, nou ja, wat ik bespreek met studenten, dat kan ik nou allemaal niet vertellen. Maar in de kern vraag ik dan, wie is nou eigenlijk de grootste? Jij met je twijfels of Jezus met zijn woord van redding en behoud. Wie is nou de grootste voor jou? Jij of hij? In Nazareth zeiden ze, wij zijn het grootste. Zelfgenoegzaam. En Jezus mocht vertrekken uit hun leven. Hoewel ze hem gekend hebben. Schoten ze er nou mee op? Wat hadden ze er nou aan? Wonnen ze er iets mee? In Nazareth, zonder Jezus. Wel, nee. Win je er iets mee als je Jezus met wie je opgegroeid bent afschrijft? Word je daar gelukkiger van? Krijg je er minder vragen door als je je leven zonder Jezus leeft? Worden de raadsels opgelost waarom je ziek bent of tegenslag hebt als je Jezus de deur geweest hebt? Wel, nee. Wel nee, zit je helemaal niks meer op. Staat er ook, hè, van Nazareth. Jezus kon daar niks meer doen. Je schiet er helemaal niks meer op. Want je wijst je redder de deur. Maar ik spreek natuurlijk ook andere jonge mensen die precies de omgekeerde weg gegaan zijn. Zelfs gisteren heb ik er nog eentje gesproken. Van een jongen van 20 die tegen mij zegt, ik heb God leren kennen. En hij zei het werkelijk prachtig. Hij zegt, ik heb God leren kennen en mijn hele leven ging op zijn kop. En toen keek hij me aan en toen zei hij, nee, dat zeg ik verkeerd. En niet mijn leven ging op zijn kop, maar eindelijk kregen alle dingen hun plek in mijn leven. En hij gaf een getuigenis dat hij God heeft leren kennen, terwijl die niet met hem is opgevoed. Nou, dat is toch geweldig? Dat is die Romein. Dat is die Romein die niet met Jezus is opgevoed. En dan toch zegt, hij is groot en ik ben klein. En dat heb ik ontdekt in mijn leven. Dat hij groter is dan ik. Hij is mijn redder en ik moet gered worden. Nou, dan verwonder je je toch? Dan verwonder je, net als Jezus, dan verwonder je je over zoveel geloof. Nou, hoe loopt het af? Ja, goed hè, met die Romein. Heel goed. En met de mensen van Nazareth? Ja, niet zo goed. Jezus zegt ook trouwens iets, al bij dat verhaal van die Romeinen, over de mensen die hem verwerpen, dat dat niet goed gaat. De Heer Jezus gaat daar weg. Hij kan er ook niks doen, maar dat staat er toch wel, dat is wel weer heel mooi, hè. Stel nou dat u de enige gelovige bent in een ongelovige familie. Zou Jezus u dan voorbij gaan? Nee, natuurlijk niet. Want zelfs in Nazareth, waar ze hem verworpen hebben, waar ze op hem neerkeken, heeft Jezus de zieken die een beroep op hem deden, alsnog geholpen. Dus zelfs dan nog ziet Jezus het individu en scheert hij ze niet allemaal over één kam. Hij kon er niets meer doen in Nazareth. Maar wie hem dan toch, ook uit Nazareth, als het ware aanklampte en opzocht, die vond gehoor. Ja, dus dat geldt ook voor ons. Als wij de Heer Jezus de deur wijzen, ons volk, hè, ook, ons land, onze samenleving, ja, dan vertrekt hij. Maar wie hem aanroept, die vindt altijd gehoor. En dat is natuurlijk ook wel mooi weer om te zien. Als Jezus in Nazareth zijn werk niet meer kan doen, dan gaat hij naar de omliggende plaatsen en daar gaat zijn werk verder. En zo werkt God altijd door. Als hier de deur voor hem gesloten wordt, daar gaat hij open en gaat hij weer verder met zijn werk. Want dat koninkrijk van hem, dat is niet tegen te houden. En dan is de Heer Jezus misschien verwonderd over het ongeloof in het rijke Westen, waar ze al 2000 jaar het evangelie gehoord hebben. En dan is de Heer Jezus verwonderd over het geloof in Noord-Korea of in weet ik het welk moeilijk land van nu op deze wereld. Het koninkrijk van God gaat door. En hij verwonderde zich. Ik herhaal de vraag die ik gesteld heb halverwege de preek, nu aan het slot nog een keer. Als Jezus jou en mij en u nu aankijkt en hij verwondert zich over ons, is hij dan blij verwonderd of pijnlijk verrast? Ik hoop dat eerste. Amen. en gaan u danken en voorbeden doen. Heere Jezus Christus, wij danken u dat u naar deze wereld gekomen bent om mensen te redden, ook ons te redden. En wij danken u dat we zien wat dat allemaal oproept in het evangelie, want daarmee houdt u ons een spiegel voor. We bidden u dat wij die met u zijn opgegroeid, of u op latere leeftijd hebben leren kennen, dat wij met dezelfde overgave en hetzelfde vertrouwen als van die Romeinse hoofdman u willen volgen. U bent groot en wij zijn klein. En al hebben wij de grootste en de moeilijkste vragen en de diepste twijfels, ze zijn maar klein in vergelijking met de grootheid van uw kracht en de kracht achter uw woorden van redding en behoud. We bidden u dat wij, net zo nederig als die Romeinen, ons dan ook telkens weer aan u overgeven. We bidden u voor elkaar, juist ook op die momenten, of misschien wel in de periode van ons leven, waarin we op die mensen van Nazareth lijken en onze eigen last en onze eigen twijfels steeds belangrijker gaan vinden en u steeds onbelangrijker gaan vinden. Wilt u door uw Heilige Geest dat proces in ons leven dan keren, zodat wij die 20 jaar opvoeding, of die 15 jaar, of die 35 jaar leven met u niet zomaar overboord gooien. Want we gooien daarmee onze redder en onze redding de deur uit. God in de hemel, we bidden u dat wij ervoor bewaard worden om zo groot van onszelf te denken. Leer ons klein te blijven en groot van u te denken. We bidden u dat wij, ook als wij besprongen worden door onzekerheid en twijfel, daaruit komen, juist door de levende verkondiging van uw evangelie. Want u bent nog steeds op ons gericht, op ons behoud gericht. En we bidden u dat u vaker blij verrast bent over ons dan pijnlijk verrast. We danken u. Gaat u nu met ons mee het gewone leven weer in, morgen. Maar vanmiddag of vanavond kunnen wij nogmaals in uw huis samenkomen. Laten we op deze dag uw zegen mogen ontvangen die we niet kunnen missen in ons schoolwerk, in ons thuiswerk, in ons werk en voor onze baan. We bidden om die zegen. Vragen wij ook voor de bedroefde nabestaanden van meneer Van Ingen, nu zij hem missen, dat zij het oog op u mogen slaan, ook op de dag waarop ze definitief afscheid van hem moeten nemen. We bidden voor onze wereld. We bidden dat uw evangelie wordt, harten van mensen bekeert om het goede te zoeken voor elkaar in plaats van het verkeerde. Want er is zoveel wreedheid en liefdeloosheid, dat is schrikbarend. Heere Jezus Christus, laat uw koninkrijk meer zichtbaar worden en laat het definitief doorbreken. Wij verlangen daarnaar. We bidden voor uw kerk, ook wereldwijd, dat zij de schat die haar is toevertrouwd mag uitdelen aan de mensen. We danken u en we bidden u in Jezus' naam. Amen. U mag uw gaven geven en we zingen uit Weerklank lied 428, 1, 2 en 3. Als ik gebeden heb om de zegen, dan vraag ik u nog even te gaan zitten, omdat Brevin Ogola nog iets tegen u wil zeggen voordat hij weer teruggaat naar Kenia. Laten we nu bidden om Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.
We doen het vandaag niet op de Keniaanse manier, dus we hebben het voorbereid en hij zou zich aan het papier gaan houden. Dus aan jou het woord.
Dear brothers and sisters, I'm very thankful to Almighty for this great church. Since my first mass celebration of this church, I have learned so many things regarding my spiritual being.
Beste broeders en zusters, ik ben God de Almachtige dankbaar voor deze geweldige kerk. Ik heb veel geleerd hier op deze plek vanaf de eerste keer dat ik hier een dienst meemaakte.
I thank God because of your good pastor Reverend Zonenberg for teaching the true gospel of living Christ. I thank all of you for your cooperation and coordination towards salvation.
Ik dank God voor de rol van dominee Zonenberg hier in deze kerk. Hij onderwijst hier de gemeente en wijst u de weg naar de levende Christus.
I thank all elders of this church for good organization and coordination. I have learned it from you how I can organize proper spiritual atmosphere.
Ik dank de kerkenraad voor het in stand houden van de gemeente hier. En ik heb veel geleerd van de manier waarop zij veel dingen organiseren binnen de gemeente.
This is also a proper avenue to thank Christians of goodwill from this church for supporting Beacon Foundation. It is not only that you are rich to help those vulnerable children in Kenya, but also your kind and caring hearts. May God bless your families, work, plans and all you are praying for.
Het is goed om al de christenen hier van deze gemeente te bedanken voor hun goede zorgen. Evenals de stichting Bicom. Het is niet vanuit de rijkdom dat jullie deze kwetsbare kinderen in Kenia helpen, maar het gebeurt ook vanuit een zorgzaam hart. Mogen God jullie zegenen in jullie gezin, jullie werk en alle plannen waar jullie voor bidden.
I must also thank all Christians of this church who have supported me by the time I've been here in Holland. During my happy and sad moments, you have stood standstill to ensure my well-being. I cannot forget to mention those Christians who made my first birthday colorful and remarkable. Thank you so much.
Ik wil alle mensen die mij een kaart hebben gestuurd tijdens mijn verjaardag bedanken. Tijdens gelukkige, maar ook tijdens moeilijke momenten waren jullie er voor mij. Het was echte zorg voor mijn welzijn. Jullie hebben de eerste keer mijn verjaardag kleur gegeven op een speciale manier.
I'm now going back to Kenya. I have to explain the love of you people around me to people around me in Kenya.
Ik ga nu terug naar Kenia. En ik zal jullie liefde voor mij proberen uit te leggen aan alle mensen om mij heen in Kenia.
I'm also asking you Christians of goodwill, I like to go to school to learn and at least make a bright future. Could there be anyone to facilitate my academic expenses? I strongly believe that they are. I will once again be so proud of you if you will fund my education. Kindly, anyone who likes to make any financial contributions toward my education is welcome through Mr. Tune Bildavin.
Ik doe een beroep op jullie allen en ik wil graag weer naar school en werken aan een toekomst in Kenia. Misschien zijn er onder u die dit mede willen faciliteren. Het zal mij helpen, ja trots maken, wanneer er mensen zijn die mij hierin willen steunen. Bij interesse kunt u zich wenden tot Teun van Blijdeveen.
I welcome you all people at Beacon Foundation to ensure the vulnerable children in Kenya also find a laughter in their life.
Ik nodig jullie uit om u te verdiepen in de stichting Bicom. Samen met hen kunt u ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen weer een lach in hun leven vinden.
I could speak much you have done to me. Unfortunately, time is not on our side. I will be so privileged if I will get another opportunity to visit Holland and to worship with you in this church. You people have made a mark to my life. I cannot forget you in prayers.
Ik zou nog veel meer kunnen zeggen over wat ik allemaal heb ervaren, maar omwille van de tijd stop ik. Misschien heb ik ooit het voorrecht om ooit nog een kans te krijgen om naar Nederland te komen, samen met u God te aanbidden. Jullie hebben een stempel gedrukt op mijn leven en ik zal jullie niet vergeten in mijn gebeden.
I'm also welcoming all people from this church to be my little children's home in Kenya. If anyone is willing to come, let him or her access Mr. Bilavin, who normally visits an orphanage twice in a year to help the orphans. Welcome all to Kenya.
Ik heet jullie ook welkom bij ons kindertehuis Boma Letu in Busia, Kenia. Mocht er interesse zijn, neem dan contact op met Teun van Blijdeveen. Hij gaat 2 maal per jaar op bezoek om iets te betekenen voor de weeskinderen. Voel je welkom. Dit is overigens door hem ingevuld, want ik ga 1 keer per jaar, maar dit jaar is het 2 keer.
With a sincere heart, I thank you all. May God Almighty bless you. Thank you so much for your time. Goodbye till we meet again.
Met oprechte dank, met een oprecht hart dank ik u van allen. Mogen God de Almachtige u zegenen. Dank voor uw tijd. Tot ziens, tot we elkaar weer ontmoeten. Mooi verhaal wat Dave Breven dus zelf voorbereid heeft. Ik wil u ook vragen of u samen met mij de zegenbede uit Psalm 134 mee wil zingen. Dat is Heere zegen op uw daal. En mocht er belangstelling zijn na de dienst, blijft hier staan, wil je hem een hand geven, dan is dat mogelijk. Adriaan, mag ik jou verzoeken om Psalm 134 in te zetten?